Dat was inderdaad een tijd geleden, dus we gaan verder met de Filippenzenbrief. Weet van ons heel klein beetje waar we het de vorige keer over hebben gehad?
Het belangrijkste, denk ik.
Dat waren het verschil tussen Filippenzen, Efeze, Colossenzen. We hebben er vooral gekeken naar die sun-woorden, weet je nog?
Ja.
En dat je in Filippenzen een iets andere klemtoon hebt. Maar het is, ik zal maar zeggen, wat je kunt samenvatten onder het woord samenstrijden of iets dergelijks. Ja, dat soort woorden vind je in Filippenzen. En terwijl in Efeze en Colossenzen, daar wordt vooral gekeken naar het samen zijn. Het samen gezet zijn, het samen met Christus de positie hebben ingenomen. Terwijl Filippenzen meer, hoe zal ik het zeggen, een aanjagende brief is. Gewoon om.
Meer actief, meer passief.
Ja, precies. Ja. Om, ik zal maar zeggen, om te jagen naar het grote einddoel. Nou, daar gaan we vandaag mee verder. Met dank aan Elise en Conny voor de hele mooie creatieve vertalingen van het schema van Filippenzen. Wat je eigenlijk in het centrum ziet staan is Filippenzen 3 vers 14. Dat sluit dan gelijk ook aan bij wat ik net zei. Ik jaag naar het doel. Ja, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. En die prijs van de bovenroeping, ja, de roeping Gods die van boven is, die wordt dan dikwijls de bovenroeping genoemd, die is in Christus. En Paulus die joeg daarnaar. De Statenvertaling zegt het wit. Ik jaag naar het wit, maar het is het grote doel. Ja, het is alsof hij een wedloop aan het lopen is en hij heeft zijn blik gevestigd op het einddoel. En als die daar is, als eerste, ja, dan heeft hij de prijs. Het Griekse woord, dat is de skopos. En de skopos die gaat dan samen, zoals ik net al zei, met de prijs. Ja, op het moment dat hij daar is, dan wint hij die prijs. En dat woordje voor prijs, dat is de braweios. Dat heeft Paulus al een keer eerder gebruikt in 1 Korinthe 9, in een soortgelijke context. 1 Korinthe 9 vers 26. Paulus maakte wel vaker gebruik van sporten. Sorry, 1 Korinthe 9, 24 is het. En dat is het beeld wat hij ook in Filippenzen gebruikt, in Filippenzen 3, vers 14. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, dat is goed lopen. Maar dat één de prijs ontvangt, en die prijs hier, dat is dan de brabeios. Dus Paulus die zegt ook tegen die Corinthiërs, loop zo hard de loopbaan van het geloof dat je als het ware probeert de prijs, de brabeios, te pakken. Hij bedoelt daarbij de Corinthiërs iets anders mee dan de Filippenzen, maar het komt natuurlijk op hetzelfde neer. Ja, dus zorg dat je dat je grote oogmerk is. Paulus gebruikt het woord ook in de Colossensebrief. Misschien dat je dat ook nog herinnert. In een iets verborgen weg, Colossense 2. En ik dacht, nu aarzel ik even, maar volgens mij was dat Colossenzen 2 vers 18. Daar is het, in ieder geval dat Griekse woord, dat katabrabeio. En dat is dat niemand u overheersen naar zijn wil. Maar dat overheersen, dat is de prijs nemen. Of is het naar Colossenzen 2 vers 8? Het zijn twee gelijksoortige teksten. Heeft iemand even per ongeluk? Nou, oké. Nou, in elk geval, in een van die twee teksten. Colossenzen 2 vers 8 lijkt me logischer. In elk geval, in heel Colossenzen 2, daar probeert Paulus de Colossenzen te waarschuwen. Laat niemand je die prijs ontnemen. En dat is dan dat kata brabaio. Dan is het verborgen brabaios, de prijs, die zit dan verborgen in het werkwoord. Maar dat is ook weer een klein linkje naar de brief aan de Colossenzen. Dus de oproep in Filippenzen, dat voornamelijk van jaag naar de prijs. De prijs van de bovenroeping. Ook nog wat na zitten denken van, ja, omdat Paulus te weinig melding maakt van het geheimenis in de Filippenzenbrief. Sterker nog, hij gebruikt het woord geen eens, hoewel hij er wel aan refereert. Maar dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg gek te zijn. We hebben gezien in de eerste studie dat er behoorlijk wat verkeer over en weer was geweest tussen Rome en Filippi. Ja, die Filippenzen hadden gehoord dat Paulus gevangen zat. En dat dus er moest iemand daar naartoe zijn gegaan. En er moest ook weer teruggekomen zijn, omdat Paulus dat dan weer wist. Dat was aardig wat beweging. En dat ging natuurlijk ook gepaard met onderwijs van degene die van Paulus kwamen. Het ging gepaard met brieven. Ja, dus er werd een hoop geschreven. En wellicht dat Paulus helemaal overtuigd is geweest van de kennis van deze Filippenzen, dat zij wisten van die verborgenheden, dat Paulus ook niet het gevoel had dat ze daar nog in verder onderwezen moesten worden, dat er nog heel veel aandacht aan besteed hoefde te worden. Alleen dat Paulus bij de Filippenzen meer de aandacht recht op de praktische kant van de zaak. Ik zal maar zeggen, het waardig wandelen naar de roeping, overeenkomstig de roeping, de bovenroeping die gegeven is. Ik denk dat daar het verschil is. Het hoeft helemaal niet zo heel erg gek te zijn. Van, het is me net ja, hoe Paulus daar op dat moment in stond. En of hij het nodig vond om daar nog een aparte brief over de inhoud van het geheimenis te schrijven. Terwijl hij het misschien nodiger vond om de Filippenzen aan te sporen. Bovendien, het is ook vrij duidelijk dat de naam van Epafroditus een belangrijke rol speelt. Dus Paulus die schrijft ook met het doel om de Filippenzen te vertroosten. Dat Epafroditus nog in leven is, dat hij het goed maakt. En dat ja, Epafroditus ook als een soort van voorbeeld wordt gesteld. In de brief. Ja, je vindt ook in het schemaatje weer terug het voorbeeld van Christus, het voorbeeld van Paulus. Maar je kunt er ook bij noemen ja, het voorbeeld van een Timotheus en het voorbeeld van een Epafroditus. Ja, die horen er zeker bij in deze brief. Dus de praktische kant van de zaak, het jagen naar de prijs. Vorige keer heb ik ook een heel klein beginnetje gemaakt met de vergelijking met de Hebreeënbrief. En ik had beloofd dat ik daar iets meer van ging laten zien vanavond. Ja, dus de rest van deze studieavond zal in het teken staan van een vergelijking tussen de Filippenzenbrief en de Hebreeënbrief. Ja, dan zeg je misschien, of denk je misschien, ja, maar dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Dat klopt. Filippenzen is aan heidenen geschreven. En Hebreeën is aan Hebreeën, aan Joden geschreven. Ze handelen ook over twee hele verschillende dingen. Ja, Hebreeën die gewaarschuwd moesten worden omdat ze dreigden terug te vallen. Dus ook de Hebreeën die werden aangespoord om voor te gaan. Dus het gaat inderdaad over twee hele verschillende groepen mensen met eigenlijk ook een verschillende roeping. Die Hebreeën, daar hoor je niet echt iets van de bovenroeping of het geheimenis. Daar heeft Paulus het eigenlijk in de Hebreeënbrief helemaal niet over. Maar er worden wel, zowel in de Filippenzenbrief als de Hebreeënbrief, het blijkt dat het doel is om te jagen, voor te jagen naar het betere goed. En dat, waarom zou je dan zo'n vergelijking doen? Nou, omdat dat we het thema van de Hebreeënbrief ook heel duidelijk kennen. En zien van, kijk, dit is wat Paulus met die Hebreeënbrief wil zeggen. Ja, zorg dat je die hoge priester ziet en dat je je vastklampt aan als een anker aan het binnenste heiligdom. Nou, zo wil Paulus de Filippenzen overtuigen. Dat wat we al gezien hebben, is het onderscheid tussen verderfenis en volmaaktheid. Ja, die woorden die kom je in beide brieven tegen. In Filippenzen 3, we blijven dicht bij Filippenzen 3 vers 14, Filippenzen 3 vers 12. Dan zegt Paulus, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. En dan staat volmaakt of volwassen in het teken van die roeping. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen heb. Dus Paulus die jaagt naar de volmaaktheid. En dat staat tegenover die groep mensen die ook in Filippenzen 3 wordt genoemd. En dat zijn die mensen die de aardse dingen bedenken, die helemaal niet bezig zijn met die bovenroeping. En dat vind je in 3 vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van wie ik dikwijls heb gezegd, dat ik ook nu wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf? Ja, dus Paulus die was bezig te jagen naar de volmaaktheid, en deze mensen, ja, verderf. In de meest gunstige zin zou je kunnen zeggen dat hun leven, het einde van hun leven, nutteloos is. Het heeft helemaal niks teweeg gebracht. Ze hebben geleefd, misschien hebben ze ook wel als christenen geleefd, soort van. Maar hun wandel was op de aarde. Terwijl Paulus zijn wandel, vers 20, onze wandel is in de hemelen. Ja, ons burgerschap is in de hemelen. En daar wilde Paulus deze Filippenzen natuurlijk ook zwaar van doordrenken. En dat zag je, dat verschil tussen verderf en volmaaktheid zag je ook in Hebreeën. Dus dat was de eerste vergelijking die we maakten in Hebreeën 6. Het eerste vers, die aansporing, wat natuurlijk wel volgt op Hebreeën 5, maar daar gaan we nu niet verder op in. Daarom nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van de dode werken en van het geloof in God. Dus ook deze Hebreeën worden aangespoord naar de volmaaktheid voort te varen. En je zou nog een kleine vergelijking kunnen maken. Paulus die zegt vergetende hetgeen achter is. En hier zeggen ze nalatende het beginsel van de leer van Christus. Ja, dus voortgaan naar de volmaaktheid. En hij waarschuwt in diezelfde brief, Hebreeën, ook voor het verderf, vers 39. Hebreeën 10, vers 39. Dus niet hoofdstuk 6, maar hoofdstuk 10. Dan zegt hij, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding van de ziel. Ja, daar vind je dus ook twee dingen tegenover elkaar. Het voortgaan naar de volmaaktheid of het terugtrekken tot het verderf. Nou, als dit de enige twee dingetjes, de twee enige overeenkomsten zouden zijn, dan is het een beetje mager. Maar we zien dat het er nog wel meer zijn. We hadden het net al over de prijs en de beloning. En de loopbaan lopen. Nou, dan denk je misschien ook aan Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij een zo grote wolk van de getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Dus zorg dat je zo licht mogelijk bent, dat je alles wat je belemmert van je afgooit. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof Jezus. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En dan zie je eigenlijk ook de prijs. Ja, dus Christus Jezus die de loopbaan liep, maar die de prijs voor zich zag, de vreugde die hem voorgesteld was en daardoor het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Dus dat is een andere overeenkomst, het lopen van een loopbaan, een wandel. Het zijn iets andere woorden die Paulus gebruikt, maar de context is wel hetzelfde. Die loopbaan, dat is het Griekse woordje agona. En agona, ja, misschien dat je het vanuit het Engels herkent, de agony, een zware strijd, een gevecht kan het zijn. Dat is het woordje. En dan wordt het bij toepassing ook een strijd in een wedstrijd. Daar zit ons woord strijd ook in trouwens, een wedstrijd. Een loopbaan. En Paulus gebruikt dat woordje in zijn brieven aan Timotheus. En dan in diezelfde context. 1 Timotheus 6. Het 12e vers. En dan zegt Paulus ook tegen Timotheus. In vers 11. Gij, o mens gods, man gods, vlucht weg van deze dingen. Jaag naar gerechtigheid. Heb je het woord jagen weer. Godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk ge ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ja, de goede strijd, die strijd dus, dat is de wedstrijd. De strijd van het geloof. En dat zegt hij nog een keer tegen Timotheus in de tweede brief. En hij heeft dit over zichzelf. Ja, ik heb de goede strijd gestreden. En dan zegt hij ook, ik heb de loop beëindigd. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het geloof behouden, staat dan ook. En dan krijgt hij ook de prijs. Ja, daar is hij zich ook van bewust. Voorts is mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid. Hij krijgt die lauwerkrans, die Stefanos, die krijgt hij. Hij staat daar als het ware straks op het podium, gelauwerd met een krans, omdat hij de winnaar is van de loopbaan. Mooi, hè? Ja, denk jij van, nou ik nog.
Nou ja, het is mooi inderdaad als je dat zo zeker kan zeggen.
Ja. In dezelfde context in Filippenzen 3, daar vinden we dat bijzondere woordje, wat ook in het schemaatje terugkomt. In de cirkel van het hart, zullen we zeggen, dat is de uitopstanding. En de uitopstanding van tussenuit de doden. De uitopstanding uit de doden staat er in Filippenzen 3 vers 11. Dat is een woord wat alleen daarvoor komt. Een woord ook wat je wat verder niet heel erg wordt toegelicht. Dus het is een heel klein beetje gissen wat het precies is en wanneer die uitopstanding plaatsvindt. Maar het is duidelijk dat het hoort bij deze roeping. Want hij zegt in vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden, of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. En dan zegt hij niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede vermaakt ben, maar ik jagen naar. Ja, dat is dus het jagen naar die uitopstanding. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Nou, iets dergelijks vind je ook weer in de Hebreeënbrief terug. Ik heb even de kans om erover na te denken. Waar vinden we bij de Hebreeën? Ja, dat is lastig hoor, om dat even uit je hoofd op te lepelen.
Het is dan waar die beetje belofte, zeg maar.
Ja, dat zie je in Hebreeën 11... Ja, het woordje beter, dat is inderdaad een signaalwoord in de Hebreeënbrief. En een van de dingen is een betere opstanding. En dat is in vers 35. Hebreeën 11. En dan komt het woord beter, komt in dat laatste stuk twee keer voor. De vrouwen. Paulus die beschrijft een heleboel van die oud-testamentische gelovigen, zo zal ik ze maar even noemen. En een van de groepen die hij noemt, dat zijn de vrouwen. Die hebben uit doden, uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerecht geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende. Ik weet niet waar hij het precies op doelt, maar dit zijn vrouwen die gemarteld zijn. Ja, die hebben een afschuwelijke marteling doorstaan. Kennelijk is hun een verlossing aangeboden. Van, ja, je bent van die marteling af als je nou, zeg maar, je geloof afzweert bijvoorbeeld. Ik vermoed dat het daarom gaat. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben die verlossing niet aangenomen, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Anderen hebben spottingen, geestelen beproefd en ook banden en gevangenis zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht door het zwaard, ter dood gebracht. Hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlatende, verdrukt, gekwalijk gehandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was. Hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad en hebben de belofte niet gekregen, omdat God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Nou, is een lastig gedeelte. Gaan we nu verder ook niet in, maar je ziet iets beters. En een van die betere dingen, dat is een betere opstanding. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. En daar heb je de volmaaktheid ook weer terug. Snap je, zie je een beetje waar ik naartoe wil? Gewoon iedere keer die vergelijking tussen Filippenzen en Hebreeën. En dus we hebben er nu al een aantal gehad.
Wil je nou ook mee te zeggen dat de uitopstanding een betere opstanding is?
Niet de betere opstanding in de zin van Hebreeën 11. Maar ja, ik denk wel dat een uitopstanding een betere opstanding is, omdat Paulus ook zegt, Kijk, Paulus was verzekerd van de opstanding.
Mm-hmm.
Ja,
wat elke gelovige ten diepste ten deel valt.
Wat elke gelovige ten diepste ten deel valt, inderdaad. Maar
niet deze.
Maar hij zegt dat hij ernaar jaagt en hij zegt, ja, die heb ik nog niet gekregen.
Nee.
Dus, ja, beter. In elk geval iets kennelijk het waard is om naar te jagen. En om dat te pakken te krijgen. En dus in die zin een betere opstanding, denk ik. Ja. Ja? Het willen en het werken in Filippenzen. Gaan we die even kijken. Filippenzen 2, vers 13. In vers 12 zegt hij nog, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dus werk je eigen zaligheid met vrezen en beven uit. Reden, want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Iets dergelijks vind je in Hebreeën 13. Het laatste stukje. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u, heb je ook weer dat woord volmaken, u in alle goed werk, opdat u de zijn wil mag doen, het willen, werkende in u, het inwerken, hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het zijn niet exact, de woorden staan niet in dezelfde volgorde, maar er wordt wel hetzelfde mee bedoeld. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja, ook het woord welbehagelijk vind je in 21 weer terug. Net in Hebreeën 12, bij die loopbaan, daar werd het kruis als voorbeeld aangehaald. Ja, dus Christus die gekruisigd werd, is het voorbeeld. Ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof Jezus, welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En Paulus die spoort aan, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die is ons voorgesteld. Ziende op die leidsman. Dus hij zegt, de Christus die heeft die loopbaan gewandeld, de loopbaan van het kruis. En hij zegt, laten we daar achteraan gaan. Dus die vernedering, de weg van die vernedering, het kruis, en de beloning die daarop volgt, het zitten van de rechterhand van God, die wordt aan deze Hebreeën als voorbeeld gelaten. Nou, dat is de kern van de Filippenzenbrief. Zullen we die lezen, dat stukje? Ja, ik denk wel dat je mag zeggen dat het hart van de Filippenzenbrief is. Want dat gevoelen, dat denken, dat gemoed, staat er in sommige vertalingen, zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dat is het eerste gedeelte in Hebreeën 12. Ja, en hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht. de prijs, die komt daarna. Ja, hij is nu gezeten aan de rechterhand, of in de rechterhand van de Vader. Nou, dat zie je hier ook. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam boven, gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot de heerlijkheid van God de Vader. En dus eerst de schande, de vernedering en daarna de verhoging, het zitten aan de rechterhand van de Vader. In Filippenzen 3, we hebben het net gehad over dat ten verderve. Daar vind je in vers 19. Hun einde is het verderf, welke God is de buik. Nou, wat bedoel je? Dat is hun eten en hun drinken. Dat is hun God. Het hier en het nu, het eten en het drinken. Waar vinden we dat bij de Hebreeën? Het is een beetje zoeken nu hoor. Een beetje details, maar het is wel een bekende geschiedenis. Het is ook iemand die een hoge roeping.
Ja,
Esau. Ja, die. Zijn God was de buik. Ja. En dat kom je ook in Hebreeën tegen. In Hebreeën 12. Ja, in Hebreeën, of ja, Ezo die wordt ons ook in Hebreeën dus voorgesteld als iemand ja, die je niet na moet volgen. Want wat deed hij? Ja, die gaf gewoon zijn eerste geboorterecht, gaf die weg. En eigenlijk sprak daar gewoon een hele diepe verachting uit. Ja, dat je voor een kommetje soep, een kommetje linzensoep, ja, hoeveel honger je op zo'n moment ook hebt, maar dat je zegt, nou geef me een bordje soep maar, en dan mag jij mijn eerste geboorterecht hebben. Ik bedoel, dat was niet zomaar een onderhandeling. Het was Esau die laat zien dat het allemaal geen bal kon schelen. Hij wilde op dat moment, moest hij eten en drinken hebben, dus nou, geef me dat eten en drinken maar. Dat zie je in Hebreeën 12. Vers 16. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, zoals Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want u weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Het was onomkeerbaar wat hij had gedaan. We hoeven het nog niet eens te hebben, en daar gaan we het ook niet over hebben, over is Esau nou behouden of is hij nou niet behouden. Daar gaat het hier ook helemaal niet om. Het gaat hier om het voorbeeld van de wandel met God, waarin Esau dus de eerstgeboorte, zijn hoge roeping, eigenlijk aan de kant gooit. En die kon dus wel fluiten naar de prijs, zullen we zeggen. Als we even in die termen praten. Het navolgen, navolgers, dat lazen we net in Filippenzen 3. Ja, wees mij navolgers, broeders. En dat vind je ook in Hebreeën 13. Daar worden de Hebreeën ook gemaand om na te volgen. En dat zie je in Hebreeën 13... Vers 7. Denk aan uw voorgangers, die u het woord van God gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. En daar heb je ook weer de wandeling, je hebt het navolgen, zoals de Filippenzen Paulus moesten navolgen, en wij ook natuurlijk. Wordt hier tegen de Hebreeën gezegd, denk aan je voorgangers die u het woord van God gesproken hebben. Wie die voorgangers precies zijn, Het kunnen de predikers zijn geweest die hen tot geloof hebben gebracht. Of misschien voorgangers vanuit het volk. Voorgangers die letterlijk voor hen uit zijn gegaan. De Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Ik denk dat het de bedoeling is voor hen die de predikten onder het volk en hun de Christus openbaarde.
Ja, dat kunnen dan toch Petrus en Jacobus zijn.
Dat kunnen dus bijvoorbeeld Petrus en Jacobus zijn, ja, of Johannes. Volgt hun geloof na. Er zit een nu zitten we een beetje op detailniveau, maar dat is ook mooi. In Filippenzen 2, Filippenzen 3, onze wandel is in de hemelen, dus ons burgerschap. En daar gebruikt Paulus voor het, voor is, een bijzonder woordje. Het Griekse woord hypargo. Filippenzen 3, vers 20. Onze wandel is in de hemelen. Dat is niet het normale woord voor zijn. Maar bestaat, heeft een vaste plek. Iets dergelijks. Ja, dat is ons burgerschap. Is in de hemelen. Hypargo. En Paulus gebruikt een woord wat gerelateerd is aan het hypargo. Dat is hyparxin. In Hebreeën 10 vers 34. Want u hebt ook over mijn banden medelijden gehad. En de roving van uw goederen met blijdschap aangenomen. Wetende dat u hebt in uzelf een beter en blijvend goed. In de hemelen. Ten eerste heb je hier weer iets beters. Weer dat kernwoord beter van de Hebreeënbrief. Beter en blijvend goed. En dat woord goed, dat is dan dat hyparxin. En ja, als je naar die woordjes in de Griekse tekst kijkt, dan is het zelfs best een opvallende overeenkomst. Ja, onze wandel, hypargo in de hemelen. En je hebt een blijvend hyparxin in de hemelen. Ja, dus dat klinkt ook bijna hetzelfde. Dus een ander linkje tussen Filippenzen en Hebreeën. En Paulus die maakt dus in zowel de Hebreeën als de Filippenzenbrief, wil die hen ervan bewust maken van het is niet hier, maar je denken is daar. En je wezen is daar, je identiteit is daar. En niet hier, in je buik en in het schande. Mededeelzaamheid komen we in Filippenzen en Hebreeën als belangrijke woorden tegen. Hebreeën 4 vers 14. Nochtans hebt u wel gedaan dat u met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan u alleen. Het mededelen. Ja, Paulus die had soms geld nodig. In dit geval niet, maar toch hadden die Filippenzen wel aan hem gedacht. En die hadden iets meegedeeld. En daar dankt hij ook en ook voor. In Hebreeën 13 weer. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Die mededeelzaamheid in Hebreeën 13. Dat is een offerande. Ja, zoals de Oud-Testamentische offeranden. Wordt nu vergeleken met de weldadigheid en de mededeelzaamheid. Nou, in Filippenzen 4 vergelijkt hij het ook met een offer. Ja, dan zegt hij, maar ik heb alles ontvangen, vers 18 in Filippenzen 4. Ik heb overvloed, ik ben vervuld geworden. Als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat van u gezonden was als een welriekende reuk en een aangename offerande. Gode welbehagelijk. Nou, zie je in Hebreeën 13 inderdaad ook weer terug. Ja, zodanige offerande heeft God een welbehagen. De vruchten van gerechtigheid. Typische Filippense uitdrukking en ook een Hebreeën uitdrukking. Filippenzen 1 vers 11. Ik lees even vers 10. Opdat u beproeft de dingen die verschillen, opdat u oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Ja, ook weer de aansporing om daarmee daar vol van te zijn. En uit te zien op die dag van Christus. En in Hebreeën, Hebreeën 12. Dat stukje wat we een poosje geleden nog met Job hebben overdacht. Heel eventjes, of hebben genoemd, de kastijding. Kastijding van de zoon. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene die daardoor geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten. Ja, dus ook dus opvallende overeenkomst, de vrucht der gerechtigheid in Hebreeën en de vruchten der gerechtigheid in Filippenzen. Dat zijn unieke teksten. De laatste, of bijna de laatste. In Filippenzen 2, dan schildert Paulus de Filippenzen als een groep gelovigen te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Filippenzen 2 vers 15. Hij zegt, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat u mag onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En als we dat vergelijken met Hebreeën 3, vers 10. Nee. Ja, wel. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Ja, het woord het geslacht, en het was dat geslacht in de woestijn wat uit Egypte was uitgevoerd, dat was feitelijk een krom en verdraaid geslacht. Paulus die schrijft zijn brief aan de Filippenzen uit Rome. En wat zegt hij aan het eind in Hebreeën 13? Vers 24, u groeten die van Italië zijn. Nou, dat is nog een kleinigheidje, maar het was wel leuk om even te noemen. Ja, u groeten die van Italië zijn. Dus dat hoeft niet te betekenen dat Paulus zijn brief uit Italië heeft geschreven. Het kan zijn dat er gewoon een groepje Italianen bij hem was op dat moment. En dat hij dan de groeten doet van, nou ja, van die Joden die met hem waren uit Italië. En kennelijk wisten deze Hebreeën lezers wel over wie die het had. Dus nogmaals, Filippenzen en Hebreeën, ze horen tot verschillende, laat ik dat woord maar gebruiken, bedelingen of uitdelingen. Ja, de uitdeling aan Hebreeën was een andere dan de uitdeling van Paulus aan de Filippenzen en de Efezes en de Colossenzen. Maar bij beide bedelingen hoort wel datzelfde principe van het jagen naar het doel, naar de roeping die je hebt gekregen, om aan die roeping te voldoen, om ja, het je een en je al te maken, zoals een sporter, zoals een hardloper, zijn hele leven in dienst stelt om de winnaar te worden. Ja, die gaat op tijd naar bed, die drinkt niet te veel, die let heel goed op zijn voedingspatronen. Ja, dat zijn de sporters. Dus het leven van zo iemand die staat helemaal in het teken van zijn sport. Nou, dat.
Ik kan eigenlijk aan niets anders denken.
Die kunnen eigenlijk aan niks anders denken van en alles wat het doet, dat wordt onderworpen aan die sport. Nou, dat is eigenlijk wat je een beetje terugziet bij de Filippenzen en ook wel bij de Hebreeënbrief. Die aansporing om inderdaad, net wat je zegt, aan niks anders te kunnen denken. En alles wat we doen in ons hele leven, alles te onderwerpen aan inderdaad de roeping Gods die van boven is.
Het is wel vrij populair om de theoloog om het auteurschap van de Hebreeënbrief van Paulus te twijfelen, maar dit bevestigt wel heel
snel. Ja, als je zo ontzettend naar die inderdaad naar het woordgebruik kijkt, er zijn nog andere over. Hoor je me helemaal niet meer? Nu wel? Elisa die zegt dat er iets aan de hand is.
Ik kom nog wel gewoon. Maar Elisa die zie ik ook niet meer goed.
Oké, Elisa, dan ligt het aan jouw verbinding. Maar we zijn aan het einde van deze studie, dus we zullen er ook een punt achter zetten. Maar inderdaad, net wat je zegt, van ja, als je zegt dat de Filippenzen door Paulus is geschreven, dan kan het haast niet anders dan dat Hebreeën ook een brief is of een verhandeling is van Paulus. Ja.